Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Heb jij je kaarten al besteld voor de AD Voetbalpodcast in het theater? Op 22 mei en op 29 mei gaan we twee avonden theater in. 22 mei in Leusden, 29 mei zijn we in Schiedam. En dan zie je alle mensen van de AD Voetbalpodcast en we hebben ook gasten. Wat te denken van Jury en Jan Mulder. Sjaak Zwart komt ook langs in het theater. Kaarten zijn nu te koop vanaf €25 via ad.nl/liveshow. En wees snel, want op is op. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbalpodcast.
Vitesse vecht met alles wat het heeft voor het behoud van de licentie. Bijvoorbeeld via crowdfunding. Bij een particuliere actie stroomt al geld binnen, zelfs van NEC-supporters. Vitesse start vandaag met de eigen campagne. Maar is het genoeg? Willen de Arnhemmers betalen voor de noodlijdende club?
Ja, als stad mag je achter je club staan. Als je een fan bent, dan mag dat ook geld kosten. Ja. Aangezien de drankkosten niet naar Vitesse gaan, dan maar op die manier.
Als ik ooit een lot heb gewonnen, een prijs heb gewonnen van de staatslot of zo...
Dat
wil ik wel
geven.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 2 mei met vandaag Johan Inan. Volgens mij redden ze dat net niet, hè, als die trekking eind mei is. Ik weet het niet.
Nee. Ja. Nee. Goed. En de vraag is ook, hoeveel staat ze dan af? Hè?
Ja, dat is ook de vraag natuurlijk. En of het genoeg is natuurlijk, hè, want 19 miljoen, dat is best veel geld. Maar goed, het is met Van der Brom afgetrapt om het geld binnen te gaan halen. Crowdfunding moet het ongeveer gaan opleveren. Ik zag dat bij die fan was al iets van... €17.000 binnen, maar dat moet natuurlijk nog meer zijn natuurlijk. Moet richting een miljoen, wat was zijn doel, en er moet nog veel meer bij.
En ik hoorde dat ze vanuit Nijmegen ook een handje helpen. Hè?
Ja, hier en daar helpen ze ook. En eigenlijk, als elke voetbalsupporter een eurotje zou doneren, komen ze nul eind natuurlijk, hè?
Ja, dat klopt.
Ik weet niet of iedereen dat wil.
Bij zulke dingen is het wel, het ligt eigenlijk zelden aan de supporters dat de club zo ver afglijdt.
Ja.
En omdat de clubleiding er dan een potje van maakt, en dat is dan over 10, 15 jaar zijn er meerdere bestuurders geweest. Dan moet uiteindelijk de supporter er nog voor opdraaien ook. Ja, dat is een beetje dubieuze eraan. Maar ja. Goed, ik denk dat die supporters ook denken alles om überhaupt nog naar Vitesse te kunnen. Dus ik hoop dat het gaat lukken.
We hebben dinsdagavond Real Madrid gezien en Bayern München in het 2-2. Dat was een eerlijke voetbalavond. De tweede halve finale ging tussen Dortmund en Paris Saint-Germain. Vergelijk die twee halve finales eens met elkaar.
Oh, ik denk dat die eerste, die was nog een stukje beter, denk ik.
Mm-hmm.
En dat zet hem vooral in techniek ook iets meer wereldspelers op het veld, zullen we maar zeggen. En dit was meer een vechtwedstrijd. Maar dat betekent niet dat ik er minder van genoten heb, want het tempo lag ook hier behoorlijk hoog. Even voor de duidelijkheid tussen Dortmund en Paris Saint-Germain.
Ja.
Het golfde op en neer. Er zat heel veel spanning in, dus ik vond dit... Ja, ik vond dit ook wel een heel aardige halve finale.
Ja, waarbij de ploeg die het meest gelukkige was de overwinning over de streep trok, of niet?
Ja, uiteindelijk wel. Ik vond dat Dortmund het vooral voorrust heel goed deed. Want daar was je toch benieuwd naar. Ze hebben PSV verslagen, vervolgens Atletico Madrid en nu dan Paris Saint-Germain. Steeds iets meer weerstand, zullen we maar zeggen. En ze hebben in de groepsfase ook niet van... zijn ze wel eerste geworden, maar niet voor Paris Saint-Germain gewonnen. Ik geloof een keer 1-1 en een keer 2-0. Ja, en ik dacht eerlijk gezegd, ook nu gaan ze het afleggen tegen Paris Saint-Germain. Maar vooral voor rust zag je heel goed dat ze die rappe aanvallers wisten te bedwingen. De tactiek was ook heel helder, waarbij de backs zo ver mogelijk naar binnen kropen. En de vleugelspitsen van Dortmund ook heel ver terugtrokken om die verdediging te helpen. En om bijvoorbeeld... Ousmane Dembélé op te pakken. Stond Maatsen, die stond echt pal naast zijn centrale verdediger. Alles om maar geen gaatje te laten voor vooral Mbappé of Barcola of Dembélé om ertussen te glippen. Dat lukte voorrust heel goed. Met ook die verrassende openingstreffen van Vilkruk.
Ja.
Maar na rust zag je, toen hing Dortmund wel een beetje in de touwen. Dat begon, ik geloof dat het 5 minuten na rust was. Waarin achtereenvolgens Mbappé en Hakimi... de binnenkant van de paal raakte. Dembélé kreeg uiteindelijk nog een goede kans. Ik geloof dat de keeper er nog 1 of 2 uithield. Dus ja, Dortmund was wel de gelukkigste. Maar daar hebben ze denk ik maling aan. Want ze hebben echt wel een goede stap gezet naar naar de finale. Dat zou dan de eerste finale in 11 jaar worden.
Ja, en die, want een 1-0 overwinning is natuurlijk wel goud waard. En ze hebben bewezen dicht te kunnen houden. Ook al kreeg Paris Saint-Germain wel wat kansen, zeker de tweede helft. Maar geen tegengoal.
Ja, dat klopt. Ze hebben het zo goed mogelijk gedaan. Kijk, het is natuurlijk ook geen wereldploeg, hè, dat Dortmund. Die hebben afgelopen weekend bijvoorbeeld nog met 4-1 verloren van Leipzig. Worstelen eigenlijk het hele Bundesliga-seizoen al. Vlogen er in december in de beker uit tegen Bremen. Bleven eigenlijk een verschrikkelijk seizoen. Maar dat wordt een beetje gecamoufleerd door deze Champions League-campagne. Waarin ze eerst in de groeps des doods belanden. Dus met Paris, maar ook Newcastle en Milan. Mm-hmm. Werden ze heel verrassend groepswinnaar. Ondanks dat ze de eerste wedstrijd van Paris verloren. Volgens schakelen ze PSV uit, Atletico. Ja, dit heeft eigenlijk die trainer, Edin Terzic, ook een beetje aan boord gehouden. Die overleefde in december nog een crisisberaad van 8 uur. En ja, het is heel bijzonder, want ze staan nu op de drempel van de Champions League finale. En dat had, denk ik, geen enkele Dortmund supporter daar op die gelbe wand durven vermoeden om ongeveer in december.
Nou, ik moet je zeggen, na die wedstrijd tussen Dortmund en PSV had ik dat vermoeden ook niet dat ze nog zover zouden komen. Omdat je daar eigenlijk het gevoel had dat PSV een kans had laten liggen om Dortmund eruit te kegelen.
Ja, en zo is het eigenlijk in elke editie van de Champions League, ook in de knock-out fase, altijd wel een ploeg waarvan je dan in de achtste finale of kwartfinale zoiets hebt. Je hebt een favoriete club. Nou, die loopt dan, ik noem eens wat, Porto. Dat hebben we met Ajax ook gezien in 2019, toen die de achtste finale bereikte. Dacht ook niet meteen iedereen van ja, die gaan op 10 seconden na de Champions League finale bereiken. Ja, dat is dit seizoen een beetje met Dortmund. Dat Atletico, wat heel knap de Italiaanse kampioen Inter versloeg. Ja, dan denk je, daar komen we Dortmund tegen. Dat moet ook lukken. Maar die vergissen zich daar dan heel lelijk in. Ik weet nog dat PSV 1-1 thuis speelde. En dat iedereen sprak van een ja, redelijke tot gunstige uitgangspositie. Ja, hebben het ook geweten. En nu dus Paris. Ja, en je bent geneigd te zeggen van het is net niet voldoende om in Parc des Princes overeind te blijven. Maar ik durf het nu niet meer te zeggen hoor, Jan. Ik zie ze dit ook nog flikken, om eerlijk te zijn.
Ja, dat zou wel heel bijzonder zijn dat de twee Duitse ploegen die eigenlijk in de competitie opzichtig falen, Dortmund en Bayern München, nog steeds kans maken op een Champions League finale eigenlijk. Hè? Allebei hetzelfde rare seizoen eigenlijk.
Heel bijzonder. En allebei ook een trainer die al een heel seizoen wordt bekritiseerd. En straks misschien wel samen in de finale. Het zou heel bijzonder zijn.
Ja. Overigens heb ik het ook nog nooit meegemaakt dat binnen 5 seconden 2 keer een bal op de paal wordt geschoten door hetzelfde team. Hè?
Ja. Ja.
Want dat was ook wel bijzonder.
Ik had ze in beide gevallen al geteld. Maar hij ging er niet in. Dus ze waren ook wel wat gelukkig. We hebben ook nog een schot gezien onder de arm van die keeper, die Gregor Kobel. Ja. Die door Iermaatsen, die ik overigens prima vond spelen, van de lijn werd gehaald. Ja, zo zijn ze al met al wel echt wel 3-4 keer ontsnapt. En ik ben benieuwd hoe dat straks in Parijs gaat. Of het eenrichtingsverkeer gaat worden. Want ja, als dat het wordt, dan kun je er eigenlijk ook wel van uitgaan dat Paris, zeker met die kanonnen die ze voorin hebben lopen, dat ze echt wel een keer, en ik denk ook wel vaker, gaan scoren. En dat Dortmund alsnog sneuvelt.
Ja, hoewel Paris Saint-Germain dit weekend ook moeilijk had in de competitie. Want ze konden kampioen worden thuis. Dat was de bedoeling. Stonden ineens 3-1 achter tegen Le Havre. Dus ja, dat kan ook nog gebeuren natuurlijk. Hè, als de spanning te veel wordt.
Ja, of dat je de krachten spaart voor bewust of onbewust. Voor een belangrijkere Europese wedstrijd die een paar dagen later volgt.
Dat is waar. Belooft in ieder geval mooie returns te worden volgende week in die Champions League. Even naar Nederland toe. Jij volgt Ajax natuurlijk voor ons op de voet. Ik was benieuwd, wie neemt nu bij Ajax de beslissing over de nieuw aan te stellen trainer en hoe het dan verder gaat nu? Want ze hebben een soort van technisch hartje geformeerd natuurlijk. Maar ja, Alex Kroes is nog steeds titulair technisch directeur.
Ja, maar die beslist gewoon.
Oh wel, die beslist gewoon.
Ja, vind je dat verrassend?
Nou, ik dacht misschien dat die andere mensen hebben allemaal voorbereid werk gedaan, toch? Marijn Beuker, Kelvin Lang, die hebben toch gedaan al?
Dat klopt, maar daarin heeft Alex Kroes de lead gehad. Als hij dat al niet had, toen hij nog moest wachten op zijn entree als algemeen directeur. Maar hij heeft continu de lead gehad. En Beuker vertelde deze week ook in interviews dat hij met De Lang eigenlijk op dezelfde voet is verder gegaan. Omdat ze toch al wel met Alex Kroes een beetje hadden uitgestippeld hoe de staf er ongeveer uit moest komen te zien. En En voor een iets later stadium ook wat er met de selectie moest gebeuren. Dus Alex Kroes had de lead, heeft de lead. Er is alleen wel een verschil tussen, zullen we maar zeggen, de korte termijn en de lange termijn. Want wat Ajax nu echt anders is gaan doen, is, je moet het zo zien, tot mijn hoofd 2021 was er alleen een technisch directeur, Mark Overmars. Die kreeg op een gegeven moment zoveel contractzaken, niet alleen vanuit het eerste helft, maar ook van de belofte, met daaronder nog toptalentjes op zijn bord, dat hij technisch manager erbij heeft gehaald in de persoon van Gerry Hamstra. En nu richten ze het nog meer naar Engels model in, waarbij die TD-functie zeg maar in tweeën wordt gesplitst, met enerzijds een soort dealmaker. Dat is dan Alex Kroes, die vooral verstand heeft van de cijfers, de zakelijke kant. En naast hem een directeur die de lange termijn bewaakt en heel erg bezig is met het neerleggen van een visie of het implementeren van een visie binnen de club. En daar horen profielen bij per positie, per functie. Wat zit daar nog meer bij? Methodologie over trainingsstof, dat soort dingen. En die Marijn Beuker, die heeft dat nu zeg maar gedaan. En de komende maanden, jaren is het zaak dat ervoor wordt gezorgd dat zowel de scouting als de jeugdopleiding die visie ook gaan volgen. En dat verschillende afdelingen binnen Ajax, of het nou het medische gedeelte is, het performance team, noem ze allemaal maar op, ook echt volgens die visie gaan werken. En daar heeft het de voorbije jaren echt wel aan ontbroken bij de club.
Ja, dus een vaste visie, daar gaat Ajax dan mee werken. Zodat ze in ieder geval weten, dit profiel willen we altijd hebben, deze mensen, dit soort type spelers hebben we nodig, per positie ingevuld waarschijnlijk ook wel.
Ja, dat is echt heel gedetailleerd uitgewerkt. En dat wordt voor de scouting, die moeten dat ook gewoon een beetje als leidraad houden. De jeugdopleiding, die moet straks ook volgens die profielen gaan werken en zo gaan opleiden. En daar heeft Marijn Beuker ook allerlei, zomaar zeggen, trucjes voor. Dan moet je zelfs denken aan breintraining en dat soort dingen.
Dat AZ ook gedaan heeft in de tijd.
Ja, ze overwegen zelfs op de toekomst een van de velden om te ploegen, tussen aanhalingstekens, tot zeg maar vier veldjes. Eentje van gravel, eentje met klinkers, eentje met asfalt. Om te zorgen dat de jeugd echt op allerlei verschillende manieren bediend kan gaan worden. En wat ze daarbij bijvoorbeeld ook doen, is dat ze vinden dat er voor, laten we zeggen, de ruwe diamanten, high potentials noemen ze die, dat die nog weer extra aandacht krijgen. En dat willen ze eigenlijk gaan doen door straks een staflid van het eerste elftal zich één dag in de week over die jongens te laten ontfermen.
Die trainer, die is nog steeds niet. Heeft Potter al nu een aanbieding gekregen of nog niet?
Hij had al een aanbieding gekregen en deze week, die eerste aanbieding, die heeft hij eigenlijk resoluut van tafel geveegd. Want daarin was het verschil tussen vraag en aanbod, dat was zo groot. Dat hij eigenlijk heel gedecideerd nee heeft gezegd. En Ajax zou deze week, hoe het daarmee staat, daar heb ik nog niks over gehoord. Maar deze week zou er een nieuw officieel voorstel komen. Ja, en dan is het de bedoeling dat ze naar het op elkaar komen en dat gat dusdanig klein wordt dat ze van elkaar weten van oké, we hebben een doorbraak te pakken en nu gaan we die laatste kleine verschillen nog wegwerken. Of dat gaat lukken, durf ik niet te zeggen. Sterker nog, van wat ik hoor, zowel vanuit Ajax als vanuit het kamp Potter, was dat beide kanten er echt een hard hoofd in hadden dat het zou gaan lukken. En dat daarom ook de nummer 2 op het kandidatenlijstje, even Erik ten Hag daar gelaten, omdat wij en ook Ajax nog altijd niet weet of hij het gaat overleven bij Manchester United. En mocht hij daar sneuvelen, of hij er dan nog überhaupt voor open staat om een stapje terug te doen naar Ajax. Maar de nummer 2, zeg maar onder Potter, dat is dan die Francesco Farioli, die jonge trainer van Nice, waarvan ze ook vinden dat hij er een hele goede visie op nahoudt. Waar ze ook achter zijn gekomen bij Ajax is, misschien zijn we, die vraag is letterlijk gesteld binnen de club, zijn we ook niet afgegleden doordat we minder maniacale trainers aan boord hebben. Zoals Ajax dat eerder in Erik ten Hag had, die niets aan het toeval overliet. Zoals Feyenoord de vruchten heeft geplukt van Arne Slot, die overal bovenop zit. En zo'n type, daar zijn ze nu bij Ajax ook naar op zoek. En dat is niet het enige, want zij vinden, dat heeft Beuker ook in VI gezegd, de trainer vinden ze de belangrijkste transfer. Maar daarnaast hebben ze ook daar weer in de staf verschillende functieprofielen gemaakt. En moeten er echt verschillende type trainers moeten, of dat dan Potter is of Farioli, of dat er uiteindelijk nog een andere uitrolt, die moeten hem dan gaan assisteren.
Ja. Dus kortom, de vacature tekst in Amsterdam luidt gezocht maniak.
Ja, ja, in de goede zin van het woord. En ja, ik kan mij daar best in vinden. Als we kijken naar wat er de afgelopen jaren ook is gebeurd bij de club. Niet afgelopen zomer, maar die zomer daarvoor, waarin de club ineens werd verrast door 3 spelers. Even Martinez, Alvarez
ja.
En Kudus, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Die opeens begonnen te muiten toen de club niet akkoord wilde gaan met hun vertrekwens. Spelers, of het nou Sutalo, Henderson of Berghuis was, die van de club doodleuk toestemming kregen om elders te gaan revalideren. Ja, dat zijn dingen waar ik ook een beetje uit opmaak van, er is niet echt meer een baas binnen de club. Er is niet meer een baas boven het elftal, waardoor je dit soort dingen toestaat. Kijk naar andere clubs, of het nou Barcelona is, of welke club dan ook, als Frenkie de Jong een pijntje heeft. Ja, dan wordt Koeman meteen gebeld van, je hoeft voorlopig niet op hem te rekenen. En bij Ajax zeggen ze, terwijl Henderson uitvalt tegen Sparta, ga maar naar de Engelse ploeg. Sutalo niet fit, laat je maar behandelen bij Kroatië. En vervolgens ben je de jongens weken kwijt, weet je ook niet wat ze doen. Nou ga ik ervan uit dat bij Henderson en Berghuis, dat ze professioneel genoeg zijn om niet de kantjes eraf te lopen. Maar al met al zegt het wel veel over het gebrek aan ja, gezag binnen de club ook, denk ik.
En nou blijft het volgen. Hopelijk voor Ajax dat ze snel een trainer hebben. Want ondertussen is Feyenoord natuurlijk ook op zoek naar een trainer. Wij gaan in deze AD Voetbal podcast ook nog even praten over PSV. Dat dit weekend landskampioen kan worden. En elke dag blikken we terug op het seizoen in Eindhoven aan de hand van een aantal posities. En vandaag doen we dat met Maarten Wijfels. En dan doen we het over de middenvelders. In de week waarin PSV landskampioen gaat worden van de Eredivisie blikken we in 5 delen terug op het seizoen van de Eindhovenaren. Dat doen we met Maarten Wijfels en Rick Elfrink. Het gaat dan over spelers die het verschil maakten, de methode Bos en tal van andere onderwerpen. In aflevering 4 praat ik met Maarten Wijfels over de 4 nummers 10 eigenlijk misschien wel die PSV in de selectie had, Maarten. Want dat was wel bijzonder eigenlijk. Hè? Bos begon dit seizoen aan met een elftal waar eigenlijk meer nummers 10 in zaten dan dat er verdedigende middenvelders in zaten.
Ja, dat klopt.
Was het dan een bewuste keuze of was het nou een foutje van Ernest Stewart?
Ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Dat heb ik nooit zo nagevraagd of dat nou toeval was of een foutje. Babadi diende zich aan. Ik weet niet of dat helemaal voorzien was bijvoorbeeld. Ja, Malik Tilman is in nummer 10, maar kwam denk ik toch eerst binnen voor de flanken.
Ja.
Maar inderdaad, er waren de 4. En ja, ik heb toch ook wel met fascinatie zitten kijken naar Tilman en Til, dus Malik Tilman en Guus Til, omdat dat 2 tienen zijn die op een volstrekt andere manier invullen en er ook anders uitzien, letterlijk qua uiterlijk, maar ook in hoe ze bewegen, hoe ze spelen, hoe ze lopen en alles. Maar zijn alle 2 toch sleutelspelers geweest in dit kampioenselftal? Nou, laten we met Til beginnen.
Ja. Die komt altijd een basisploeg in, hè? Dat is op zich best knap. Want je denkt aan het begin wat ze doen. Nou, er komt nu een 10 binnen. Til is zijn blazersplek kwijt.
Ja, maar dat was bij Arne Slot ook, hè? De eerste speler die haalde voor het pressingvoetbal van Feyenoord, het afjagen, dat was Guus Til. Bos kende Til niet, dus die moest er ook echt wel even aan wennen. Dat hij dacht, ja, wat ga ik nou met deze speler doen? Is die bruikbaar voor ons? En op welke momenten dan? Maar Til, in het begin ontpopte die zich als de uitgelezen bananenschil wedstrijdspeler. Om maar eens een woord te lanceren.
Dit is echt een heel makkelijk woord dit. Bananenschil wedstrijdspeler. Ja, oké. Okay, ja, dus met streepjes.
Een speler die je opstelt in bananenschil wedstrijden. Ja. Laten we het zo zeggen. En ja, dit is een jongen. Til, of het nou dooit, of het nou vriest, of het nou regent, of het nou 40 graden in de schaduw is. Die geeft altijd gas. En je weet, hij heeft ook dat de kwaliteit van diepgang zonder bal. Ja, daar heeft PSV in een paar wedstrijden. Pek Zwolle thuis, ik zeg maar wat. Van die wedstrijden, van die tussendoorwedstrijdjes. Dat andere spelers misschien denken, ja god, vandaag moeten we weer. Ja, stel Guus Til maar op, die gaat als de brandweer. Dat heeft echt wel een belangrijke factor is dat in het elftal. Omdat ja, diepgang zonder bal, een van de basisprincipes van voetbal van Bos is dat er altijd diepteloopjes, zoals die je dan noemt, achter de verdediging van de tegenstander. En Guus Til, die voelt die momenten perfect aan. Hij heeft ook 10 goals in de competitie gemaakt. Ja, wat natuurlijk veel is voor een speler die ook niet altijd meedoet. Ook nog even geblesseerd is geweest. En ja, de wedstrijd van Guus Til is toch ook wel Ajax thuis geweest. Achterstand bij rust. Saibari en Guus Til erin. En PSV walste over Ajax heen.
En is het nou wat, je noemt en, nu Til en Tilman tussendoor. Hè? Maar als je nou kijkt naar... Ja. Bij Tilman zie je een soort van verfijndheid in het voetbal. Daar hebben we het vaker over gehad in deze podcast. Dat je soms momenten ziet dat je denkt... Och, wat is voetbal toch fijn. En bij Til denk je altijd... Dat noemen trainers dan soms harde voeten. Hè? Ik bedoel, hij kan natuurlijk ook prima afronden. Laten we eerlijk zijn, want hij maakt ook mooie doelpunten. Ja. Maar soms geeft hij een paas dat je denkt... Wat had je hier nou in gedachten? En dat is veel minder verfijnd.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Alleen je moet Guus Til op andere zaken beoordelen. Wat Bos ook wel eens verteld heeft... waar hij ook wel van genoot dit seizoen. Bijvoorbeeld de wedstrijdbespreking voor Feyenoord uit. Dan hebben we bedacht hoe we het willen gaan doen. Druk zetten, 9 en 10... op een bepaalde manier. En die zeggen, is de bespreking klaar? En wie kruipen er meteen bij elkaar? Guus Til en Luc de Jong, om dat nog verder te verfijnen. Als ik dan zo loop, dan doe jij dit. En dan moet jij daar staan en ik daar. En hij zegt, dat vond ik zo mooi om te zien hoe die dan met hun vak bezig zijn. Dat zijn voor een trainer zijn dat kostbare zaken. En Tilman, ik weet nog wel, de wedstrijd, misschien wel zijn wedstrijd. Hij heeft er een paar gehad, maar dat was bijvoorbeeld RKC uit. Was in de week dat ze zich tegen Rangers plaatsen voor de Champions League.
Ja.
In Waalwijk kwam Tilman erin. Hij is dus met bal aan de voet. Is hij sneller als hij versnelt dan spelers zonder bal die achter hem aangaan. Dus dat is echt wel een bijzondere kwaliteit. En ja, hij heeft de gave om te versnellen in de versnelling. Ja, ligt fysiek ook. Hij is echt wel een sterke speler. Ligt nog soms iets te vlug op de grond, waardoor... Blijf je voeten staan en je kunt de actie verder maken. Je zag aan Bos dat hij eigenlijk het jammer vond als Tilman, als hij er geen plek voor had. Want er was ook wel eens wedstrijden dat het niet uitkwam. Of dat hij net terugkwam van een blessure. Dit is wel een speler waar hij, als je het dan hebt over de anti-Bos speler. Zeg maar zoals Bos als speler was. Ja, dan is Tilman is daar een prototype van.
Ja.
Op een gegeven moment hadden ze bij PSV... hij kon 's nachts moeilijk slapen. Mm-hmm. En... Dus toch even, hoe kan dat dan? En ja, dat bleek dat hij overdag gewoon, in plaats van dat je een keer een half uur even een powernap neemt, ja, sliep hij smiddags gewoon een paar uur. Ja, daar moet je ritme moet je dan mee gaan omdraaien. Ja. En ja, dat zijn ook van die zaken, dat heeft Bos ook bij Vitesse een keer gehad met een speler, Traoré volgens mij. Dus daar moet je dan toch ook meer, ja, als trainer mee aan de slag. Dus ook dat maak je in een seizoen mee.
Ja, dus het middagdutje moest eruit bij Tilman. En daardoor kon hij s'avonds weer op tijd naar bed.
Middagdutje mag wel.
Ja, maar dan moet
geen
je...
uren.
Nee, geen uren. Nee, een uurtje mag. Nee. Half uurtje, maar niet 3 uur.
Half uurtje.
Ja. Half zeggen uur, we ook dat bij jou. Als we op het EK zijn, zeg ook tegen jou, Wijfels. Half uurtje, niet langer, hè?
Ja.
Anders ga je tot midden in de nacht doortikken. Dus dan weet je hoe dat gaat.
Ja, zo is het.
Ja, dat is ook niet goed. Ja. Ja, maar, en dan heb je nog Saibari... Die ook zeg maar zichzelf aan dit seizoen. Die eindelijk dacht, ik ga mijn kans schrijven. Die kwam fit terug uit Marokko.
Ja, nou ja. Ja, Saibari is ook een van de blikvangers dit seizoen. Ook om een andere reden. Bos gebruikte hem als tolk. Voor de Spaanstalige jongens in zijn ploeg. Dus wedstrijdbespreking. Even tolken voor Lozano en Benitez. Dat gaf ook wel een beetje... De rol in de groep aan van Saibari. Ik heb wel eens een interview met hem gemaakt over... dat is een jongen die komt uit... Die brengt wel 4-5 culturen met zich mee. Marokkaans, Spaans, Vlaams. Nog een deel Franstalig. Nou, toch ook een deel in Nederland. Dus dat is een soort verbinder in zo'n groep. Op een hele leuke manier. Hij wil nog Japans en Portugees leren. Want het is ook wel een talenknobbel heeft hij... Dus ja, dat zijn ook van die jongens. En Bos zei, dat vergeet ik ook niet, dat we op trainingskamp in de winterstop was Saibari naar de Afrika Cup. En toen zei hij, ja, hij is nu 3 dagen weg en ik mis hem nu al. Omdat het ook een vrolijke jongen is. Hij zegt, ja, dat is morgens altijd goede zin. Ja, hij zegt, dat is in een groep, is dat ook belangrijk. Want ja, je zal maar binnenkomen en de eerste die elke het woord ziet is een chagrijn. Ja. Dat schiet ook niet op.
Nee,
het
schiet zeker niet op, nee. Maar goed, die jongen is natuurlijk ook nog. Dat was voor Bos natuurlijk wel een soort van puzzel, hè, steeds. Want als ze allemaal fit zijn, wie stel je waarop? Wie ga je teleurstellen, wie
klopt,
niet?
Klopt, maar PSV had zo'n seizoen dat ook ongrijpbare dingen vielen toch vaak net goed in elkaar. En met de blessures, je kunt zeggen, ja, de beslissende wedstrijd in de Champions League bij Dortmund uit, die hebben ze toch ook mede verloren doordat niet iedereen beschikbaar was.
Ja.
Of net terug was van een blessure. Dus toen viel het niet goed. Maar op andere momenten had je dan dacht... Ja, nu moet hij hele moeilijke keuzes maken. En dan viel er net weer een weg. Waardoor het dan weer logisch was dat hij anders speelde. Dus dat, en ze hebben natuurlijk veel wedstrijden gespeeld. Dus dat er is eigenlijk nooit een kikker uit de kruiwagen gesprongen. En dat lukt dan in zo'n seizoen waarin dan ook veel mee zit.
Ja. En dat was wel nodig ook, want ja, met die vier nummers 10 was er een hoop tegenwind op komst had er kunnen komen. Alleen dat bleef dus uit.
Ja, dat bleef uit. En is wel meteen een interessante voor het volgende seizoen. Gaat iedereen zich nog eens in dezelfde rol schikken? Of moet daar toch verversing komen? Of verandering, of hoe je het ook wil noemen. Babadi, om een voorbeeld te noemen, is nu geblesseerd. Maar ja, is een jonge speler die zal volgend seizoen toch als het goed is, klopt hij op de deur. Anders klopt er iets niet, als dat niet gebeurt.
Nee.
Ja, Tilman, wat gebeurt daarmee? Hij is eigendom van Bayern München. Dus ja, als die zou willen inzetten op een verkoop, ja, dan halen ze hem terug voor een bepaald boeteclausule of voor een bepaald bedrag. En dan is hij weer weg. Dus dan weet je ook niet of hij blijft. Maar het zou voor PSV en eigenlijk ook wel voor de Eredivisie zou het toch wel leuk zijn als een speler als Tilman, als hij nog een jaar bleef.
Dat gaan we afwachten. Morgen een nieuwe aflevering in deze editie, waarin we terugblikken op het seizoen van PSV in 5 delen. Dan weer met Rick Elfrink. Maarten, dank voor nu en tot de volgende.
Is goed.
Dan nog even Johan, na dit verhaal over PSV. Zou Andries Noppert nog hopen op het EK, denk jij?
Dat denk ik niet.
Oh, nou ik dacht al, hij keert terug onder de lat bij Heerenveen.
Toontje,
dus ik dacht misschien dat...
van jou zo cynisch.
Nou, ik dacht...
Alsof jij nu dacht, Andries Noppert gaat nog 3 wereldpartijen keepen en mogelijk nog een paar in de playoffs en dan wordt hij gewoon opgeroepen voor Oranje. Nee, natuurlijk niet.
Oh, maar ik dacht misschien dat Kees Verwonderen een geste deed naar Ronald Koeman en dacht, weet je wat, ik stel hem nog even op. Nee? Oh.
Nee, sterker nog, we hebben Andries Noppert ver zien afglijden en echt zien worstelen dit seizoen onder de lat bij Heerenveen. Het zou voor de geloofwaardigheid van Ronald Koeman denk ik ook niet goed zijn als hij nog met Andries Noppert op de proppen komt voor het EK.
Nee. Hey, en we hebben het net over
Wie ik wel een goede kans geef is Ian Maatsen.
Ja, Ian Maatsen, zeker na deze Champions League wedstrijd toch?
Ja.
Wordt wel tijd toch?
Bijzonder hoe carrières een wending kunnen krijgen. Liep Pieter op de bank bij Chelsea en staat nu op de... Bijna alles gespeeld bij Dortmund in een huurperiode. Staat op de drempel, heeft ook gescoord tegen Atletico Madrid, kwartfinale Champions League. Staat op de drempel van de finale nu en gaat mogelijk zelfs naar het EK met Oranje. Dus die heeft wel een toptransfer gemaakt, denk ik, letterlijk en figuurlijk.
Dat denk ik ook wel, ja. En nog even over die trainerspositie bij Feyenoord. Hè? Daar werd door Dick Advocaat bij Veronica Offside werd gezegd, je moet Van Bronckhorst nemen. Van Bronckhorst zat zelf bij RTL 7 als analist. Die zei, ik heb nog niks gehoord en Feyenoord is een club die in mijn hart zit. Ik heb er een verleden. Logisch dat mensen aan me denken, maar er speelt helemaal niks. Is het logisch om Van Bronckhorst terug te halen na de periode slot?
Nee.
Nee,
als je mij vraagt, is het logisch? Denk ik niet. Ik vind... Van Bronckhorst meer een degelijke trainer. En Slot, ja, weet je, dat hebben we nu gezien. Die staat echt wel veel meer voor avontuur, aanvallend voetbal. Dus zeg je dan Van Bronckhorst logische opvolger? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat Van Bronckhorst heeft bewezen op de lijn van degelijkheid, prijzen pakken, dat hij daarop verder kan. Maar goed, dat is de vraag die Dennis de Kloeze moet beantwoorden. Wat willen ze nu? Wil hij een soort kloon van Arne Slot aan het roer hebben? Of gaat het hem vooral om dat Feyenoord zich handhaaft in de top van de Eredivisie? Dan vind ik Van Bronckhorst helemaal niet zo'n gekke kandidaat.
Nee, ik heb bij Van Bronckhorst altijd het gevoel dat is een nieuwe bondscoach over een jaar of 2-3.
Ja,
ik weet dat Peter Bos ook al gesolliciteerd heeft op die functie natuurlijk. Maar
ik vind het echt een gentleman, maar ik vind of het nou voor... de functie van bondscoach of Feyenoord is, maar ook voor Ajax hoor. Het moet ook niet te bleu zijn. En dat is eigenlijk iets wat ze bij Ajax ook hebben geconcludeerd. Van ja, we willen het liefst een Nederlandse trainer die bekend is met de druk en de grootte van de club. Maar goed, kijk je naar de kandidaten, die Nederlandse kandidaten die nu beschikbaar zijn. Ja, dan kom je bijvoorbeeld bij Pascal Jansen uit. En ja goed, dat maniacale waar ik net over had. Ik wil niet zeggen dat hij dat niet heeft. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Maar het is niet een trainer die wat extra's heeft of zo.
Nee, zeker niet. Nou goed, kijken waar de toekomst van Bronckhorst gaat liggen en waar de Kloeze mee gaat komen. Die had al laten weten dat hij een lijst heeft. Maar voorlopig, en die lijst ligt er al sinds vorig jaar. Daar worden steeds weer namen bijgezet. Maar de vraag wie er op pol staat, dat krijgen we niet helemaal eruit. Wij gaan wel, Johan, naar de vraag van vandaag. Ter afronding van deze podcast. Klaar voor?
Jazeker.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag die Sjoerd gisteren voor jou en onze luisteraars had.
Hans van Breukelen die reikt de prijs uit, de schaal uit aan PSV dit weekend. En Hans van Breukelen speelt natuurlijk die beroemde halve finale op het EK 1988. En sprak daar de legendarische woorden. Ik hoffe dat du fucking stierpst. Had eigenlijk sterpst moeten zijn, zoals we allemaal weten. Maar tegen welke speler riep Van Breukelen dat?
Ja, dat is de vraag. En hij zei erbij, het is een wijdverbreid misverstand. Dus je kan nu namen gaan noemen van die selectie van de Duitsers. Want ik heb echt heel veel namen binnengekregen. Dus de vraag is een beetje, weet jij het, Johan?
Naar wie riep hij, ik hoop dat du fucking stierpst?
Ja, precies. Naar wie riep hij dat? En er is een misverstand over.
Ik zou het echt niet weten.
Nee, nou, ik zal een paar antwoorden doorgeven die ik binnenkreeg. Andreas Bremen kreeg ik binnen van Sylvester. Die is het niet.
Mag ik nog even een gokje doen?
Ja, tuurlijk, ja.
Rudy Vuller.
Nee, Rudy Vuller was het ook niet. Ik kreeg ook nog binnen Olaf Toon via Instagram. Ik kreeg ook nog binnen Frank Miel. En daar zit het misverstand. Henry van Manen kwam daarmee. En ook J.C. Goudbeek kwam daarmee met een foto erbij. Die foto is beroemd geworden in de eerste helft. Heeft Van Breukelen later verteld dat hij tegen Frank Miel riep scheisse. Iets in die zin riep hij naar Frank Miel. Maar het was tegen Matthäus uiteindelijk in de tweede helft dat hij deze zin uitsprak, Hans van Breukelen. En Paul M. zei, misverstand over Hans van Breukelen. Dan zal het niet Der Loter zijn geweest. Maar die was het dus wel, Paul. Dus het was wel inderdaad Lothar Matthäus. Dat was het goede antwoord.
Mooi.
Ja, gecheckt en wel door de grote Sjoerd.
Weer een mysterie ontrafeld.
Precies. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen.
Onze collega Rick Elfrink postte deze week een elftalfoto van PSV. Heb je dat gezien?
Ja, heb ik gezien, ja. Ja.
Daar stond een verrassende gast op, een soort, wat was het, een indringer? En een schitterend verhaal erbij.
Hij hoorde er in ieder geval niet op, zeg maar. Het was niet zozeer een indringer, maar hij hoorde er niet op.
Ja, en daar kwam ik, als ik het goed zag, Ovidiu Stinga op tegen.
Ja.
Roemeense middenvelder. Totaal 4 jaar bij PSV gespeeld. Die ging toen terug naar Roemenië, maar keerde uiteindelijk nog een keer terug naar Nederland om voor welke club te spelen?
Mooi, ja. Voor welke club speelde Ovidiu Stinga toen hij terugkeerde in Nederland? Na die periode bij PSV, terugkeer naar Roemenië en weer terug naar Nederland. Als je het weet, laat het ons dan weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of laat het mij weten via Instagram door mij een berichtje te sturen. En dan staat de eervolle vermelding morgen op het spel natuurlijk in de AD Voetbalpodcast. Ik ben heel benieuwd of je het weet bij welke club die nog speelt inderdaad. En dat verhaal van Rick moet je ook even lezen. Ik zal hem in de show notes zetten. Van Errol Aksoy uit Eindhoven, die per ongeluk op de elftalfoto belandde. Dat was inderdaad een schitterend verhaal, ja. Dat is wel mooi, hè, hoe dat kan gaan. Ja, dat was echt. Hij moest de Braziliaan Claudio vervangen, zeg maar. Omdat hij hetzelfde postuur had. Dat was het probleem. Die kon niet bij die elftalfoto zijn. Hij werkte in de personeelswinkel van Philips in het stadion. En daardoor stond hij op die elftalfoto. Maar ja, dan moet je Claudio nog wel een keertje erin zetten in de Photoshop. En daar ging het mis, zeg maar. Ja. Ja, toch, maar dat gebeurt vaker natuurlijk. Dat mensen als stand-in worden ingezet bij een elftalfoto. Omdat de selectie nog niet bekend is. Dus dat is mooi toch, eigenlijk?
Klopt.
Heel goed.
Ja, en ook met blessures, hè. Gips om de benen en dan staan ze op de achtergrond.
Ja, precies. Ja, zo is wel mooi. Dat is wel ook wel eens leuk om een keer wat te doen, hè. De beroemde elftalfoto waar voetballers dan opstaan met een gebroken been of zo. Dat zou echt een leuke serie zijn.
Dat is een leuk verhaal, nou, zeker.
Daar moeten ze zeker nog wel mee doen. Johan, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.